Eigenlijk is het ook een prachtig getuigenis wat Wouter en Christine in de naamkeuze getuigen, als het ware. Hè? Want als je zegt van je dochter, kom, God is mijn rechter, dan spreek je gewoon een geweldige toekomstverwachting uit. Toch? Baruch Hashem, zeg ik dan, hè? Baruch Hashem. Want de toekomstverwachting is, God is mijn rechter, dat we, zij, en ik hoop meesten van jullie, of allemaal, wij verwachten dat de Heer Jezus, zijn naam is Yeshua, Yeshua betekent hij redt, hij is de redder, dat hij terug gaat komen naar deze wereld. Als rechter, om recht te spreken over onze daden, goed en verkeerd, maar ook om te herstellen, recht te zetten, toch? Prachtig getuigenis, alleen al in de naam. Nou, dat is de preek. Gaan we verder met zingen? Nee hoor. Dat dacht ik even over. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Dat is toch geweldig? Als we die verwachting hebben, hè, dan kunnen we gewoon gaan zingen van, ja, hier kom spoedig terug. Want de wereld is wel een, toch een puinhoop. Maar goed. Het is vaak zo, het is geen must, het is niet het moeten, maar we doen het graag met elkaar, ook in de huisgroepen, en als we hier bij elkaar zijn ook, om de zogeheten parasha's, dat zijn de Bijbelgedeelten uit de Torah. En de Torah, dat zijn de eerste van Mozes. Om daar een gedeelte van te lezen en erover na te denken. En vandaag is volgens dat leesrooster, om het zo maar eens te zeggen, is een hele bijzondere en voor de meeste van jullie, denk ik en hoop ik, een bekend gedeelte uit de Bijbel. En het centrale gedeelte daarvan, en we hebben het over Exodus hoofdstukken 30 tot en met 34, het centrale gedeelte is feitelijk een bijna onvoorstelbare gebeurtenis. Namelijk dat het uit Egypte geredde volk om het gouden kalf gaat dansen. Ze waren notabene verlost van 450 jaar slavernij in Egypte. En ze waren uitgered en ze hadden bijzondere meegemaakt. Namelijk dat het Egyptische leger, wat hun nog volgde door de Rode Zee, dat volledig vernietigd werd. Allemaal kwamen ze om. Ze hadden in de woestijn, moet je naast zeggen, hadden ze gewoon en brood en water, brood, manna, gekregen, elke dag. Klopt dat? Elke dag? Nee toch, hè? Eén dag niet. Ja, dat was de Sabbat. Ja, de Sabbat moesten ze rust houden, zoals wij ook graag willen doen. Ik kom daar zo op terug, want er zitten bijzondere verborgen diamantjes in deze parasha. En de parasha van vandaag, dus ik zei het al, uit het boek Exodus, hoofdstukken 30 tot en met 34... En ik ben zo vrij geweest om er drie versen aan toe te voegen, namelijk de eerste drie versen van hoofdstuk 35. Dan gaan jullie straks wel snappen, hoop ik, waarom. Maar ik wil eigenlijk beginnen om eerst een aantal versen te lezen uit het zogeheten Nieuwe Testament, de Berit Chadasha, en wel uit de brief van 1 Korinthe, hoofdstuk 10, de eerste vier versen. En het is helemaal toegestaan om heerlijk je telefoon te gebruiken als je je Bijbel niet bij je hebt. Maar heb je je Bijbel bij je, kijk maar wat je zelf het prettigste vindt. Je mag meelezen, het hoeft niet, je mag ook luisteren. Ik ga het voorlezen en ik ga ook daar een kleine toelichting op geven, straks waarom. Korinthe 10, vanaf vers 1. Daar staat. Want ik stel er prijs op, broeders en zusters, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, mannen, en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Het woord, de Torah. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging, en die rots was de Christus, ook wel de Messias. Dan moet je even vasthouden, want we gaan nu terug naar de Torah. Naar dat gedeelte waar we dus lezen hoe ze in ieder geval in de woestijn waren. En hoe ze daar de 10 geboden, ook wel de 10 woorden, de stenen tafelen op de berg Sinaï van de eeuwige via Mozes ontvingen. Het gedeelte dus van de schriftlezing, ik zei het al, Exodus 30. Vanaf vers 11. Ik ga een aantal gedeelten lezen, niet alle stukken, maar het is wel goed even om jullie mee te nemen door deze 4 hoofdstukken. En dan nodig even eigenlijk een paar aspecten extra te belichten of wellicht ook uit te lichten. En het is mooi om ook in Psalm 119, langs de psalm, te lezen dat als het woord opengaat, daarom dat ik ook graag zo sta, opengaan, dan is er licht, verdwijnt de duisternis. Het woord is ook een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Toch? Geweldig, niet? Het woord geeft leven. Het woord schept. God sprak en het was er. Ook hier mogen we op die manier aan naar kijken. We doen het woord open en er is licht. Want God sprak en hij schiep. Ik begin bij zelf. Dank je. Een beetje mag helpen hoor. Straks even na afloop is er ook nog even gelegenheid om eventueel aan te vullen. Of misschien wel vragen te stellen. Dat zijn we gewend en doen we graag. Vers 11. De Heere sprak tot Moshe. Ik gebruik graag eigenlijk de oorspronkelijke namen. En dat is ook reden voor. De oorspronkelijke namen. Jezus de Christus is een Griekse verbastering van de oorspronkelijke namen van onze Messias. Yeshua de Messias. We hebben ook een aantal liederen, hebben jullie gemerkt dat we opnieuw die namen gebruiken. Omdat ze een diepe betekenis hebben, net als de naam van Bo Daniela. Yeshua betekent hij die redt. Hij die redt. En dat is het mooie in de Hebreeuws. Dat is een vorm waarin je eigenlijk niet eens kunt zeggen, nu redt. Nee, hij heeft gered, hij redt en hij zal blijven redden. Een soort continuïteit, hè, in die namen. En Mashiach, Messias, is de gezalfde. De eerste keer kwam hij om ons te redden. Hij kwam als de Ben Jozef, de zoon van Jozef. Hij was de dienaar. En hij gaat terugkomen als de Messias. De gezalfde om recht te spreken en recht te zetten. Dus even dat als toelichting op de naam van Yeshua, onze Messias. Opnieuw. Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij, ieder voor zijn leven, aan de Heer een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. Dit zal ieder die tot de getelde gaat behoren geven. Een halve sikkel, gerekend naar de heilige sikkel. Deze sikkel is 20 gera. Een halve sikkel is de heffing voor de Heer. Ieder die tot de getelde gaat behoren van 20 oud en daarboven, zal de heffing voor de Heer geven. De rijke zal niet meer, noch de arme, minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de Heer ter verzoening voor uw leven. En gij zult het geld der verzoening van de Israëlieten nemen en bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst. Het zal voor de Israëlieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht van de Heer ter verzoening voor hun leven. Dit stukje is, je zou zeggen, iedereen boven 20 jaar was verplicht een half sikkel. Iedereen, rijk of arm, hè, ter verzoening. Dit is al een voorafschaduwing, een beeld van de verzoening die de Heer, Yeshua, onze Messias, heeft gerealiseerd toen hij voor de eerste keer kwam. Hij is er voor iedereen gekomen. Eerst voor de Jood en ook voor de niet-Jood. Het is goed om ons dat te realiseren. Niemand kan het verdienen. De pure genade. En hier zie je al een soort gelijktrekking, of je rijk of arm bent. De redding is er voor iedereen. Kun je eigenlijk niet, nauwelijks van een halve sikkel, ja, eigenlijk een minuscuul, een sikkel is een gewichtje, en een halve sikkel is ongeveer, voor zover men dat heeft kunnen nagaan, iets van 7 of 8 gram. Dus eigenlijk heel gering, heel weinig. Eigenlijk kun je bij wijze van spreken zeggen, wij kunnen zelf niets realiseren om onze redding te bewerkstelligen. Het is genade alleen. En hier komt dat al eigenlijk als het ware naar voren. Ik maak een klein sprongetje naar hoofdstuk 31 vanaf vers 12. Daar staat, vanaf vers 12, de Heer zei tot Mozes, gij dan spreek tot de Israëlieten, maar mijn sabbatten moet gij onderhouden. Want dat is een teken tussen mij en u, van geslacht tot geslacht. Zoals gij weet dat ik de Heere bent, die u heilig. Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden. Want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 6 dagen van arbeiden, maar op de 7e dag zal er een volledige sabbat zijn. De Heer geheiligd. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden door de sabbat te vieren. Mooi hè? Feestje vandaag hè? Sabbat. Ja, we hebben dubbel feest hè? Opdragen en nog de sabbat. Geweldig toch? Zij en hun nageslacht als een altoosdurend verbond. Tussen mij en de Israëlieten is dit een teken voor altoos. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust aan Adam geschept. En toen gaf hij aan Mozes, toen hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. We gaan nog even door in hoofdstuk 32, vers 1. Ik begon er al over, hè. Centraal staat eigenlijk de gebeurtenis die onvoorstelbaar is. Na alle wonderen die al gebeurd waren, gebeurt er nu dit. Vanaf vers 1. Toen het volk zag dat Mozes wegbleef om van de berg af te dalen, verzamelde hij zich rondom Aaron en zei tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zei tot hen, haal de gouden ringen af die in uw oren van uw vrouwen, uw zonen, uw dochters zijn en breng ze mij. Toen haalde het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en zij brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En toen zeiden zij, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heer. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers. En het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven. Die moet je eigenlijk even bij stilstaan, hè? Mozes is een tijdje weg en ze gaan helemaal los, de verkeerde kant op. Ze vallen terug in afgoderij, want ze maken zich een eigen god. En er ontstaat, moet noemen, zo staat het hier geschreven, er ontstaat een kalf, het gouden kalf. Ik weet niet, ik las een tijdje terug in een stukje van een tijdschrift dat in 2008 was er een veiling in de Verenigde Staten. En die veiling dat ging eigenlijk over een heel beroemd beeld. En dat beeld was de Gouden Kalf. En dat Gouden Kalf bracht toen een enorm bedrag op. En het is heel wonderlijk dat zelfs een week later, en of het nou wel of niet een teken is, maar het is wel heel bijzonder dat het eigenlijk vrij snel daarna gebeurde. Toen was er in 2008 een eenstorting van de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten. Was dit nou toch een teken? Was het een signaal? Ik zou het niet direct durven zeggen, maar toen ik het las, vond ik het wel even opmerkelijk. Over dat gouden kalf gesproken. Gouden kalven, ja, die zijn er vele. Het is eigenlijk niets anders dan het symbool van ja, een afgod. Een andere god dan de god van Israël. Een andere god dan de god van vader Abraham, Isaac en Jacob. Waar we ons voor willen buigen. En dat gebeurt hier. En dat was ook de reden waarom, en dan ga ik nog even verder in het hoofdstuk 32, dat de Heer tot Mozes zei, ga daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Let goed op, daar staat uw volk, zegt hij tegen Mozes. Hij zegt niet eens met mijn volk. Hij is zo vertoerend dat hij als afstand neemt. Het is genoeg onvoorstelbaar dat ze nu al gelijk naar een afgod gaan. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gouden kalf gemaakt, waarvoor ze zich hebben neergebogen en waaraan zij geofferd hebben. Terwijl zij zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Onvoorstelbaar. Ontkenning voor 100%. Toch? Vervolgens zei de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan, dat mijn toren tegen hen ontbrande en ik hen vernietigen. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Dus dat was eigenlijk al zijn besluit. Ik ga het vernietigen, punt. Ik ben het spuug zat, om het maar even in menselijke termen te zeggen. Maar toen zocht Mozes de gunst van de Heer en hij zei, waarom, Heer, zou uw toren ontbranden tegen uw volk? Dus Mozes draait het weer om, hè? God zegt eerst jouw volk, maar hij gaat weer terug. Hij, Hij probeert God weer aan te spreken op zijn belofte. Uw volk. Dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand. Waarom, zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid. Om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen. Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk dreigt. Je zou zeggen, dan moet je toch wel lef hebben. Zou je zeggen, hè? Tegen God te zeggen dat hij berouw moet hebben over onheil. Toch? Bijzondere is dat we hierin ook alweer een soort voorafschaduwing zien van het werk van Yeshua. Want waar Mozes dit nu voor het volk vraagt, is uiteindelijk Yeshua degene die dat komt. Die komt om als het ware vergeving te vragen voor de zonde van de mensheid, voor de wereld, voor onze zonde. En dat anders God zijn toorn zou uitstorten, om het zo maar eens even te zeggen, net als hier, over de wereld. Omdat wij in zonde zijn gevallen. Maar hier, Mozes gaat het aan. Denk aan Abraham, zegt hij. Hij gaat echt terug. Hij gaat terug naar zijn belofte. Hij durft de Heer aan te spreken. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, Jacob, uw dienaren, en wie gij gezworen hebt, uzelf, en tot wie gij gesproken hebt, ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten. Voor altoos. Voor altoos. Dat is eeuwig, voor altijd. Dus ook nu. Er is geen schaduw van omkeer bij de Heer. Hij liegt niet, staat er in een van de profeten. Hij is een Micha, als ik het goed heb, ik ben even kwijt, maar ik dacht Micha. Is een God die niet liegen kan. Hij spreekt alleen waarheid. Dus dit is waarheid. Het land voor altijd aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En toen gebeurde het. En de Heere God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Ik vind het wel eigenlijk heel onzagwekkend dat de Heere God berouw kreeg. Ik weet niet of hoe jullie dat tegenaan kijken. God krijgt berouw over iets wat hij gezegd heeft. En hoe komt dat? Omdat hij het hart van Mozes aanziet die alles doet dat de toren van God niet over het volk komt, vernietigd gaat worden. Jongen, onvoorstelbaar. Althans, het gaf voor mij wel een heel diepe impact. God kan ook berouw krijgen. Nou, Mozes is daar het voorbeeld voor ons. En uiteindelijk Yeshua ook. Want Mozes is een voorafschaduwing van het, wat Yeshua gaat doen. Nou, dan laat ik even een klein stukje overslaan. En verder gaan met even kijken. Nee, ik kom nog even verder in ditzelfde hoofdstuk, een paar versen vanaf 21. Toen kwam Mozes dus beneden met Aaron. En hij had de tafelen dus op de grond gegooid. De bodem. Toen zei Mozes tot Aaron, wat heeft het volk jullie u aangedaan? Dus tegen Aaron, dat gij zulk een zware schuld daarover bracht. Aaron zei, De toren van mijn Heer ontbrandde niet. Gij weet zelf dat het volk in de boze ligt. Zij zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En toen zei ik, Aaron dus, tot hen, wie heeft goud, ruk het af, ze gaven het mij, ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit. Daar Mozes zag dat het volk teugeloos was, want de Aaron had het de vrije teugel gegeven, ging Mozes staan in de poort van het legerplaats en zei, wie is er voor de Heer? Die komen tot mij. En tot hem verzamelden zich alle levieten. En hij zei tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder gordde zijn zwaard aan zijn heup, ga heen door de legerplaats van poort tot poort en dood ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste. De levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Dus hier zien we twee dingen. Aaron, die een beetje de onschuld speelt. Ja, kan ik er wel aan doen. Ze kwamen, ik moest wat. Hè? Dus probeerde er zichzelf eruit te praten. Terwijl hij eigenlijk ook veel beter wist. Maar ja, vervolgens, uiteindelijk Mozes, die toch recht wilde doen aan wat God had gezegd. En diegene die dus echt om dat beeld, nou ja, zeg maar om die, dat vuur met dat beeld gedanst en gejuicht en gezongen hadden, ja, die moesten gedood worden. En dat waren er ongeveer 3000. En wat bij mij daar heel erg bij opviel, is namelijk dat toen het volk uit Egypte vertrok, toen werden uiteindelijk de mannen geteld en dat waren al meer dan 600.000. Dus het totaal aantal mensen dat daar in die woestijn uit Egypte getrokken was, en dat waren niet alleen Israëlieten, want er gingen ook best nog wel wat Egyptenaren mee. Ja, dat was misschien wel ruim 2 miljoen. En dat was geschat tussen de 2 en 2,5 miljoen. Dus een kleine groep mensen, die was eigenlijk min of meer in een openbare verleiding gekomen om een afgod te gaan dienen. En dan denk je bij jezelf, ja, nou, er was een hele grote groep die dus niet meedeed, maar die hielden ze dus ook niet tegen. Boodschap voor ons ook, hè. Dus een kleine groep kan het, ik zeg het maar even in menselijke woorden, voor de grote groep verpesten. Want dat is het, dat gebeurde ook, hè. Dus zeg maar 3000 mensen die daar om dat kalf stonden te dansen en te juichen en feest te vieren. Een boodschap voor ons. De Tweede Wereldoorlog, heb ik wel eens gehoord, zei een rabbijn, een uitspraak deed hij van, ja, 5% hulde mee met de vijand, 5% grof gezegd, hè, een beetje inschatting, deed er alles aan om Joden te redden, of mensen die gevangen gezet werden, of hoe dan ook, om zich tegen de bezetter te verzetten. En 90% deed niks. Keek opzij. Keek weg. Datzelfde zien we ook in de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. Dat is namelijk een gedeelte uit de Haftara, de profeten. 1 Koningen 18. Waar Elia door Agab uitgedaagd wordt om te zeggen, ja, wie is die God van jou eigenlijk? Agab spotte met de God van Israël. En daardoor was het eigenlijk al 3 jaar droog in Israël. Maar hij gaf Elia de schuld. De schuld afwenden op een ander. De rest keek weg, deed niks. Dus ook hier is daar weer een voorbeeld van boodschap voor ons. Wat doen wij met onrecht? Wat doen wij als we betrokken raken of misschien wel op afstand afgoderij zien? gaan we staan voor de God van Israël. Dan willen we hem dienen. Want het diepste gaat het hele gebeuren in Israël, komt daar toch nog even op terug, gaat uiteindelijk om de God van Israël. Men wil Israël van de kaart. Mag er niet zijn. Alle waarheid wordt omgedraaid tot leugen. Alles. Altijd krijgt Israël de schuld. Wat het ook is, het maakt niet uit. En jullie zullen het waarschijnlijk voor een deel of misschien wel ook volgen in onze media, maar de waarheid wordt enorm geweld aangedaan. Het was eigenlijk hier ook al, hè? Zelfs door Aaron. En ook door Agab, die koning, die dan spottend tegen Elia zegt van, ah, waar is die God? Het is al 3 jaar droog. Maar goed, even terug naar dit. Want er zijn nog 2 aspecten waar ik nog even het licht op wil werpen. En dan lezen we in lezen in hoofdstuk 33 het volgende, vanaf vers 1 en 2. De Heer sprak tot Mozes, ga trek van hierop, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heb, aan uw nakomelingschap zal ik het geven. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En verdrijven de Canaaniet, de Amoriet, de Hetiet, de Ferezit, Heviet en Jebusiet naar een land vloeiende van melk en honing. Want ik zal in uw midden niet optreden, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat ik u niet onderweg verteren. Wat zegt God hier eigenlijk? Als je heel scherp kijkt. Ik ga niet mee, maar ik stuur die engel. Die engel die gaat voor jullie uit. En ik sla even een klein beetje terug naar Exodus 23. Exodus 23. Dus even terugslaan, even terugbladeren. Of in de telefoon even terugkijken. Exodus 23 vers 20. Daar staat ook weer iets over die engel. Zie. Hoofdstuk 23, vers 20, vanaf vers 20. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Zijn naam is in de engel. Ik las niet voor niets aan het begin 1 Korinthe 10, eerste verse, waar stond dat de Messias in de wolk was. Hier staat al, wie is die engel die in die wolk is en in die vuurkolom, de 's nachts om het volk bij te lichten en overdag een wolk ter bescherming. Zijn naam is in hem. Die engel is de Messias, is Yeshua, die met het volk meeging. Diezelfde Yeshua, Messias, die ook nu met ons meegaat. Die nu onze leidsman is, die nu onze Heer is. Het is bijzonder dat juist hier een aantal keren genoemd wordt dat de engel des Heren meeging met het volk. Hen uitredden. Hun vijanden, wat we net lazen, voorging om de vijanden van het volk te vernietigen. Hier staat eigenlijk al een heel belangrijk deel van de redding en het evangelie in de Torah, in Exodus. De engel des Heren, dat is Yeshua, die met het volk meegaat. Vooruit, strijd voor hen. Toch bijzonder, hè? Toen Yeshua kwam op aarde, lezen we in de evangelie, onder andere van Matteüs, hoofdstuk 5, dat hij zegt, ik ben niet gekomen om iets van de Torah af te schaffen. Ik ben niet gekomen om er iets bij te doen. Alles wat geschreven is in Mozes, dat zijn de eerste 5 boeken van onze Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Die eerste 5 boeken, daar staat eigenlijk alles in. En als Jezus in gesprek is met Yeshua, gesprek is met omstanders, fariseeën, volgelingen, verwijst hij in principe altijd naar de Torah. Hij zegt, wij schrijven vaak Mozes, maar het is de Torah, de eerste 5 boeken, en de geschriften van de profeten. Daar verwijst hij naar. Daar gaat het om. En als ze hem vragen van wat het belangrijkste gebod is, ik denk dat de meeste van jullie dat wel weten. Heb de Heere God lief boven alles. En uw naaste als uzelf. De Heere God lief hebben met geheel je hart, heel je verstand. En de naaste als jezelf. Daar gaat het om. En dat is Mozes en de profeten. Ik lees nog een klein stukje uit hoofdstuk 34, waar Mozes opnieuw 2 stenen tafelen kreeg, want de eerste had hij op de grond gegooid. Hoofdstuk 34, de eerste vers, toen zei de Heer tot Mozes, hou u 2 stenen tafelen gelijk de eerste, dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste, welke gij verbrijzeld hebt. Opmerkelijk is ook dat de eerste 2 stenen tafelen, die volledig door God geschreven waren en uitgehouwen, dat hier staat dat Mozes die moest uithouwen en dat God zijn woorden erop zou schrijven. Ook dat geeft weer een beeld dat de Heer een relatie met ons verstaan. Hij wil dat wij niet alleen zijn, als het ware, zijn geboden ontvangen, maar dat we ook deel aan zijn. In zijn woord staat dat ik zoek even op. Dat wij als zijn woorden, zijn bevelen, zijn opdrachten, zijn woorden, zijn richtlijnen doen, dat het ons dan wel gaat. De eeuwige, de God van Israël, heeft ons zijn geboden gegeven. En zoals Yeshua zei, er gaat niets bij je, er gaat niets af, opdat het ons wel gaat. Voor mij betekent dat, hij doet dat, hij geeft dat aan ons, omdat hij van ons houdt. Hij is onze schepper. En hij geeft het ons om aan te reiken, doe dit, opdat het jullie wel gaat. En dat is het mooie, dat we dat hier ook weer uit mogen opmaken. Het gaat erom, om hem te dienen, omdat hij weet Welk maaksel wij zijn. En dat wij, als we zijn geboden en zijn richtlijnen doen, dat dat dan goed is voor ons. We mogen dat gewoon doen uit geloof. Soms begrijpen we, althans ik zeker niet, begrijpen we dingen niet. En vragen we ons af, wat heeft dat te betekenen? Maar in het geloof leven betekent dat we eigenlijk onszelf eraan verbinden dat we zekerheid hebben van de dingen die we hopen. En dat ons geloof bewijs is van dingen die we niet zien. Maar we mogen weten, uit de geschiedenis van Israël, toen en ook nu, nog steeds, dat hij de eeuwige is, die zijn zoon gaf, tot verzoening met hem, opdat wij gered zouden zijn. En dat we mogen uitzien naar zijn wederkomst. In dit stukje, ik zei net even dat ik er volgens de letter iets aan toegevoegd had. Dat was namelijk hoofdstuk 35, waar staat vanaf vers 1. Toen liet Mozes de hele vergadering der Israëlieten samenkomen en zei tot hen, dit zijn de geboden, die dus op de stenen tafelen, die de Heer bevolen heeft te doen. En dan haalt hij er nog eentje uit, hè? Hij haalt er nog eentje uit. 6 dagen zal werk verricht worden, maar op de 7e dag zal het voor u een heilige tijd zijn. Een volledige sabbat voor de Heer. Ieder die daarop werk verricht, zal ter dood gebracht worden. Gij zult in geen van uw woningen vuur ontsteken op de sabbatdag. Het is bijzonder dat ook hier opnieuw, na zo'n geschiedenis, opnieuw het belang van het 4e gebod, de Sabbat, nog een keer genoemd wordt. Want de Sabbat is eigenlijk ook datgene wat de Heer ons aanreikt. Niet van je moet het doen en anders, nee, van doe dit nu, het is goed voor je. Doe het nu, dus goed voor je. Dus goed voor je om even alles naast je neer te leggen. Je werk, je activiteiten. Maar stil te staan bij wie ik ben. En te kijken naar je zegeningen. Te kijken naar de mensen om je heen. Om feest te vieren dat je mij kent. Dat je mij wil volgen. En dat je met elkaar in het beschef leeft, dat je geen schepper bent, maar dat je schepsel bent. En dat moet een vreugde voor je zijn. En ik geloof het ook. Ik geloof dat het een vreugde is. En de Sabbat is dus echt wel iets wat de Heer ook niet gaf als een soort het moet, maar het is goed. Het moet, maar het is goed. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Veel meer. We gaan het niet doen. Want ik zeg wel eens, ja, op een gegeven moment is de spons ook vol, hè? Toch? Dan heb je een aantal dingen gehoord, maar ook een aantal dingen niet. Maar daarom is het woord ook eeuwig. Yeshua is gekomen. En hij zei ook, en dat staat ook in het evangelie van Johannes, het woord, duidt op Yeshua, is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en het woont nog steeds onder ons. En hij openbaart zich iedere keer weer opnieuw door zijn woord wat mogen lezen. Het woord is als het ware voeding voor onze ziel. En we kunnen niet alleen het woord, maar we hebben ook zijn hulp daarbij nodig. Zij is bij nodig. Zo kun je het woord verstaan. En we zijn aan elkaar gegeven om met elkaar het woord te oefenen, elkaar te helpen en elkaar daarin op te bouwen. Maar wel om daarin hem te eren en te doen wat hij van ons vraagt. Ik vind het mooi om daar wil ik mee eindigen, Psalm 107, daar staat... Psalm 107, vers 8 en 9, daar staat, God is goed. Zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij heeft de dorstende ziel, heeft hij gelaafd. En ons hongerige hart met het goede gevuld. Neem dat mee, dat hij ook vandaag, in alles wat je mag doen, in deze Sabbat, maar elke dag in je en in je leven... Dat hij onze dorstende ziel wil laven en ons hongerige hart wil voeden met het goede. Zijn woord, zijn levende woord, en dat is Yeshua, onze Messias, die terug gaat komen in Jeruzalem op de Olijfberg. Om als rechter en de koning der koningen recht te spreken. En alles recht te zetten. Amen.